Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. We verwelkomen professor Dr. Jurgen Zangerberg van de Universiteit Leiden terug in oudheid. Eerder al sprak ik met Jurgen over het Jeruzalem van koning Herodes. De link naar die twee afleveringen vind je in de show notes. We staan nu weer voor een nieuw tweeluik met Jurgen. Twee afleveringen die mooi aansluiten op die eerdere twee uit 2023. Jurgen, fijn dat je ons wederom meeneemt naar de oudheid. Je gaf vorig jaar al een voorzet. Je zou ons mee gaan nemen naar Galilea, naar Jezus en de mensen om hem heen. En waarom is dat na Jeruzalem en Herodes de Grote, om het zo te zeggen, de logische volgende stap in onze reis naar de oudheid?
Ja, nou ja, dank dat ik weer dit gesprek met jou mag voeren. Het interesse aan Herodes is natuurlijk ook heel erg gebaseerd op het interesse aan Jezus algemeen. Vooral als het niet over het streng wetenschappelijke groepen gaat. Er is natuurlijk ook heel veel te zeggen over een gedegen onderzoek over Herodes zelf. Daar hadden we afgelopen keer over gepraat, maar Herodes komt natuurlijk in het Nieuwe Testament voor. Een aantal Herodesen eigenlijk, die niet dezelfde persoon zijn. Misschien kunnen we daar ook nog eens over praten. En dan is Herodes staat natuurlijk ook een beetje zo voor die cultuur en de tijd zelf, die breder in ja, wat wij nu de Levant noemen, speelde. En daar hoort dan ook Jezus bij. Dat is dan ook heel vaak de zeg maar, socio-historische achtergrond van Jezus van Nazareth en de zogenoemde Jezusbeweging, die wij dan in de vier evangelies en andere teksten ook terug zien komen. En dan natuurlijk, als je dat nog een beetje verder trekt, nou ja, dat is natuurlijk dan de kraamkamer van het vroege christendom. En een heel belangrijk stuk van de westerse cultuur is gebaseerd op die regio. Nou ja, en daar speelt natuurlijk de Herodes de Grote en andere Herodesen spelen daar een grote rol bij.
Ja, ja, heel interessant. Misschien moeten we dat gelijk dan voor de luisteraar nu vast gaan stellen. Herodes de Grote hebben we besproken, maar er zijn meerdere in zijn navolging Herodesen. Ja. Over welke Herodesen, eventjes om dat goed op een rijtje te krijgen, hebben we het dan precies?
Nou, afgelopen keer hadden we het over Herodes de Grote. Dus die koning die over het hele gebied van het zuiden Negev-woestijn naar het noorden Galilea had geheerst en dan van de kust naar het oosten richting Zuid-Syrië. En dit gebied werd na zijn dood opgedeeld. Hij was koning afhankelijk van Augustus, de keizer in Rome. Dus hij had zijn testament eigenlijk voor moeten leggen aan Augustus om dit goedgekeurd te krijgen. Hij mocht dat niet zelf besluiten, omdat zijn koninkrijk was eigenlijk deel van het Romeinse Rijk. En Augustus heeft een aantal besluiten genomen. Eén was de titel koning is goed voor Herodes geweest, maar niet voor zijn opvolgers. De aantal zonen die overgebleven zijn, niet slachtoffer waren geworden van Herodes' moordlust en wantrouwen. Waren drie overgebleven en een dochter, een zus, die speelt eigenlijk geen grote rol. Salome, die kreeg een klein stukje Ashkelon. Maar drie zonen die allemaal ook Herodes waren genoemd met een bijnaam bij. En die kregen dan delen van het Rijk van Herodes overgedragen door Augustus zonder de titel Basileus, koning, maar een wat lagere titel, ja, vorst. Tetragos, etnagos, dat zijn de Griekse titels en dat is een heel duidelijk verschil in rank, ja, om het zo uit te drukken. De eerste die het kerngebied van Herodes kregen, Judea en Samaria, Herodes Archelaus, die was voortdurend in ruzie met de Joodse elite en die werd dan door Augustus in ballingschap gestuurd naar Zuid-Frankrijk. Die heerste alleen maar 10 jaar over het kerngebied van Herodes tot 6 na Christus. Dus Herodes de Grote overleed in 4 voor. En Archelaus bleef 10 jaar heerser. En dan werd hij naar Vienne in Zuid-Frankrijk gestuurd. Dat lijkt mij persoonlijk niet zo'n erge plek om daar in ballingschap te leven. Met een mooi royale pensioen. Maar hij was gewoon out of the business. En in dit gebied, het kerngebied met de hoofdstad Jeruzalem. En de kust ook, Caesarea, die werd dan Romeinse provincie. In dit gebied krijgen wij dan Romeinse gouverneurs. Eigenlijk werd daardoor de laatste stap genomen door de Romeinen om directe controle uit te oefenen over dit territorium. Eigenlijk zie je een soort van downscaling van een koning naar het Nagos en dan een provincie. Ja, met een Romeinse gouverneur. De bekendste is natuurlijk Pontius Pilatus, maar het verhaal begon al 6 na Christus met de inrichting van de provincia. En dat was een soort van appendix bij de grote provincia Syria. Die heel erg belangrijk was, strategisch van ontzettend groot belang voor de Romeinen. Omdat ten oosten van Syrië ook de grens liep met de Parthen. Dus dat was echt heel rijk en een heel betekenisvol gebied. Oké, en dan bleven twee andere gebiedjes over. Direct ten noorden van Samaria heb je Galilea. En dit gebied was samengevat met een streepje land ten oosten van de Jordaan, wat nu in Jordanië ligt, Perea. Perea, dus het gebied aan de overkant van de Jordaan. Ook ja, redelijk vruchtbaar, maar geen samenhang. Twee gebiedsdelen, die werden overgedragen aan Herodes Antipas. En Antipas deed het redelijk goed en hij bleef dan bijna 40 jaar heerser van dit gebied. En hij is eigenlijk die vorst die regeerde over Jezus toen hij in Galilea actief was. Ja, hij was de landesvader van Jezus in Galilea tot ja, 36 na Christus. En hij resideerde eerst in Sepphoris in centraal Galilea. En dan heeft hij een nieuwe stad ook 18 na Christus gesticht. Direct aan de westerse kust van het meer van Galilea. Dat is Tiberias, die twee residentiesteden. Ja, en dan bleef er nog een stukje gebied over en dat is wat nu de Golan Heights, Zuid-Syrië. En dit wordt beheerst door Herodes Philippus met hoofdstad Caesarea Philippi. Komt ook in het Nieuwe Testament voor, maar het probleem is dat al die vier mensen, Herodes de Grote plus die drie zonen, ook de bijnaam Herodes hebben. Dat is ook één familie. Ja, nog met meer leden, ook dan in, na Philippus en Antipas krijgen wij dan nog andere heersers die ook gerelateerd zijn aan de dynastie eigenlijk die teruggaat op Herodes de Grote. Ja, dus het is een beetje ingewikkeld, maar ja, eigenlijk heel erg helder, omdat een deel van het rijk van de grote Herodes te tijden van Jezus eigenlijk niet meer Herodiaans was, maar wel Romeinse provincia. En dat is het kernland met de hoofdstad Jeruzalem. Speelt natuurlijk dan ook in het Jezusverhaal een heel grote rol. Dus we hebben dat eigenlijk twee soort van speerpunten geografisch. Eén is Galilea, daar komt Jezus vandaan. Daar was hij ook actief. En dan Jeruzalem. Dat was dan ook de plek waar hij het einde vond. Nou ja, en dan volgens het Nieuwe Testament ook weer een nieuw aanvang. Nieuw begin.
Goed, we hebben de regio in kaart gebracht en kunnen de verschillende vorsten, de verschillende Herodessen, plaatsen. We gaan nu naar het noorden, althans ten noorden van waar we vorige keer met Jurgen waren. Er is natuurlijk een bijna onuitputtelijke stroom aan onderzoek naar Jezus beschikbaar. Vanuit verschillende perspectieven en vakgebieden. En van zeer wisselende kwaliteit. Jurgen, een grote vraag. Maar welke bronnen zijn er om Jezus te bestuderen?
Ja, nou ja, kijk, figuur, persoon zoals Jezus kan je eigenlijk op heel veel verschillende manieren bestuderen. Je kan hem als kunstenaar benaderen, muzikus, filosoof, theoloog. Ik benader de persoon van Jezus van Nazareth als historicus. Dus en dan zijn inderdaad de bronnen heel erg belangrijk. Welke bronnen hebben wij eigenlijk? Hoe zijn die met elkaar gerelateerd aan elkaar? Of wat zijn daar de accenten die elke bron ook naar voren brengt? En in die zin zijn we eigenlijk in een heel erg luxe situatie, omdat we heel veel bronnen hebben. Maar ook in een heel erg problematische situatie, omdat we geen enkele bron hebben die Jezus zelf heeft geschreven. Dus het zijn allemaal bronnen die over hem, in reflectie over hem, in reactie op hem geschreven zijn. Sommige daarvan heel oud, heel vroeg, heel dicht bij de leeftijd van Jezus, maar geen van die bronnen is een neutrale bron. Alle zien de eigen tijd gespiegeld in de figuur van Jezus en ze proberen ook problemen de eigen tijd door terugkoppeling aan die persoon, de boodschap, het leven van die persoon ook te bewerken. In die zin kan je Jezus ook een beetje vergelijken met Socrates. Socrates is ontzettend belangrijk geweest. Maar niet omdat hij zelf heel veel had opgeschreven. Vooral, natuurlijk, is hij belangrijk geweest vanwege de berichten, de dialogen, de filosofie die anderen over hem hebben opgeschreven. En dan kan je natuurlijk vragen, nou, waar zit nu de historische Socrates in? Daar is ook heel veel onderzoek gedaan. Het is natuurlijk even verschillen, maar ik vind dat in het algemeen is dit eigenlijk misschien een heel goed vergelijkspunt, omdat dit de problemen duidelijk maakt. Ja, en ik benader Jezus zoals collega's Socrates benaderen, vanuit een historische kant. En dan begin ik met de vroegste bronnen. Wat ik nu doe is eigenlijk min of meer standaard in de nieuwtestamentische wetenschap, die natuurlijk heel vaak ook vanuit een theologisch perspectief die bronnen bekijkt. Maar eigenlijk zijn de methodes van de moderne neotestamentische wetenschap filologisch-historisch. Eigenlijk niet heel veel anders dan wat oud-historici of klassici doen, als zij bijvoorbeeld Caesar de Bello Gallico analyseren en vragen, nou, wat zit er nu historisch in? Wat leren wij daardoor over de historische Caesar en zo? Ja. We hebben geen archeologische bronnen die direct gerelateerd zijn aan Jezus van Nazareth. Dat is anders bij, leden van de Grieks-Romeinse elite. Caesar hebben wij portrets, we hebben inscripties. Die hebben we allemaal niet direct van Jezus en uit die tijd over hem. We hebben wel dan ook weer reflecties op inscripties later. Ja, maar dat is dan uit een andere tijd en door iemand anders gemaakt. De vroegste bronnen die wij hebben zijn volgens mij, en daar ben ik eens met een heel brede stroom in de neutestamentische wetenschap, zijn de vier evangelies die nu nog steeds in het Nieuwe Testament staan. Opvallend dat wij daar vier hebben. Dat zijn helemaal niet de enige. Die teksten die door vroege christenen zijn geschreven, die de titel hebben evangelie. Er zijn heel veel andere ook. De allermeeste komen dan uit de tweede eeuw, later derde eeuw. Passen ook niet meer zo goed vaak samen met het genre evangelies die wij in het Nieuwe Testament hebben. In het Nieuwe Testament, evangelie is eigenlijk geen antieke naam voor een literaire genre. Misschien zou je dat beter biografische teksten noemen. En dat past eigenlijk ook, omdat ze de basisstructuur van een antieke biografie volgen. Daar moet je weten dat in de antieke biografieën heel vaak een morele doel hadden, dus mensen overtuigen op de basis van één persoon die als voorbeeld bijgehaald wordt. Ethiek is heel erg belangrijk, de exemplariteit van een bepaald soort van leven. De dood speelt daar een heel grote rol. En daarmee kan je eigenlijk de evangelies het beste vergelijken. Natuurlijk zijn de evangelies uit een specifiek christelijk perspectief geschreven. Interessant is dat die vier evangelies niet identiek zijn. Dan hadden we geen vier nodig. Dat elk evangelist een eigen soort van accent zet. vaak ook eigen bronnen verwerkt. Maar tegelijkertijd, en dat hebben mensen eigenlijk al in de 18e eeuw duidelijk gezien. Ook vroeger, we hebben dan drie van die vier evangelies die ja, veel dichter bij elkaar zitten dan bij het vierde. Dus en nu komt het een beetje, de twee-bronnen-theorie. Klinkt een beetje ouderwets, maar ik vind die nog steeds overtuigend. De eerste drie evangelies, Matthäus, Marcus en Lucas, hangen literair met elkaar samen. Johannes is heel zelfstandig qua jargontaal die hij gebruikt. Allemaal in het Grieks geschreven, maar Johannes heeft een eigen soort van stijl. Hij heeft andere tradities verwerkt. Ze komen allemaal overeen in de soort van basislijn, de plot. Maar daar zitten wat verschillen in. De drie eerste evangelies, de zogenoemde synoptici, Grieks woord, ze hebben hetzelfde soort van oogperspectief, synopsis. Komen daar in overeen tot twee daarvan heel waarschijnlijk het derde gebruiken. Dus ze kennen, Matthäus en Lucas kennen Marcus, nemen over wat hij had geschreven. Maar daarboven hebben ze nog een andere bron verwerkt die ze ook met elkaar delen. En nu wordt het heel erg interessant. Omdat die bron niet meer fysiek bewaard is gebleven, maar alleen maar als content van Matthäus en Lucas. Dus als je de drie naast elkaar legt, dan zie je, oké, Matthäus en Lucas gebruiken Marcus. Die komt altijd weer terug, letterlijk heel vaak. En daarnaast hebben ze nog een andere gemeenschappelijke bron, ook letterlijk verwerkt, plus nog wat iedereen zelfstandig een individu heeft. En die gemeenschappelijke tweede bron, die krijgt de naam Q. En dat gaat terug op het Duitse woord Quelle, bron. Het gaat terug op het 19e eeuw. En Q is niet in die zin een evangelie, een verhaal, sondern een collectie van woorden die Jezus heeft gezegd, die aan hem worden toegeschreven. En die vullen nu eigenlijk de plot van Marcus aan. Die worden er gewoon ingeschoven, maar interessanterwijs op een verschillende manier. Dus Matthäus doet het op een andere manier dan Lucas, maar ze gebruiken dezelfde bron, omdat ze de vorm en de verwoording van die spreuken, daar komt het heel goed overeen, maar niet in de volgorde. De algemene volgorde volgt Marcus en Marcus wordt aangevuld door Q.
De these is dan ook dat Marcus het dichtst bij het leven van Jezus zelf ligt en dat bij...
Nou ja, dat is dan de logische consequentie dat Marcus eigenlijk ouder moet zijn dan de andere twee synoptici. Hoe oud? Er is een brede discussie over. De vraag is, wordt de catastrofale verwoesting van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70, wordt die al genoemd? Of niet? Met Lucas en Matthäus blijkt die wel genoemd te worden, dus daarom kan je die waarschijnlijk beter in de tijd na 70 dateren. Matthäus wordt dan heel vroeg al geciteerd door andere teksten, dus daartussen moet ergens één Matthäus, aanhalingstekens, hebben gezeten en dan zijn evangelie hebben geschreven. Marcus zou kunnen 60 ongeveer, dat is moeilijk te zeggen.
De vier evangeliën. Belangrijk dus voor historici in de bestudering van Jezus, van zijn leven. Marcus zou daarbij dus de eerste, de vroegste zijn. Gevolgd door Matthäus en Lucas, die nadrukkelijk gebruik maken van het evangelie van Marcus. En daarnaast lijken Matthäus en Lucas een andere gezamenlijke bron te gebruiken. Het geheimzinnige en niet overgeleverde Q dus. Ook voegen zowel Matthäus als Lucas dan nog eigen, unieke elementen toe aan hun evangeliën. Het vierde evangelie, Johannes, zoals aangegeven door Jürgen, staat hier enigszins los van. Maar welke bronnen zijn er verder nog?
Qua verhalen zijn dit onze oudste bronnen qua tijd, chronologie. Daarnaast bestaat natuurlijk nog een heel brede stroom vroegchristelijke literatuur. Brieven, kerkorders, ethische teksten, wat weet ik alles. Ja. Sommige daarvan zijn in het Nieuwe Testament terug te vinden, andere buiten het Nieuwe Testament, waar wel breed gelezen. Andere wat minder breed gerecipieerd. Dus de vroege christenen zijn ontzettend creatief en actief wat literaire productie betreft. Buiten het vroege christendom hebben wij ja, bijna geen bronnen. We hebben wel teksten in de Grieks-Romeinse literatuur die ingaan op vroege christenen. En in die context komen ze ook te spreken op die Jezus. Ja, maar Tacitus, Suetonius en anderen waar je heel erg beroemde passages vinden over het vroege christendom, blijken nauwelijks kennis te hebben over die Jezus zelf. Behalve dat hij uit dit rare hoekje Judea komt en ja, de dood van een terrorist is gestorven, namelijk de kruisiging. Dat roept wel wat soort van antipathie op bij Romeinse eliteleden die als historici werkzaam waren. Maar verder kunnen wij daar niet meer informatie daaruit halen die wij niet sowieso in het Nieuwe Testament hebben. Joodse bronnen zijn nog problematischer. Dat heeft gedeeltelijk ook te maken met censuur. Dat Joodse teksten in de middeleeuwen door christenen heel vaak gecensuurd zijn. En met de precaire situatie van Joodse gemeentes onder christelijk gezag. Zodat Joden heel erg voorzichtig waren om geen kritiek uit te uiten over Jezus. Omdat ze dan geweld hadden moeten verwachten. Dus we hebben wel in de Talmud een aantal van passages waar vooral Jezus messiaschap wordt ontkend. En dat tegenaan wordt geargumenteerd, maar heel vaak alleen maar in aanduidingen. Ja, dus daar vinden wij ook geen onafhankelijke historische informatie over Jezus van Nazareth. Dus de historische informatie die wij hebben, hebben wij uit christelijke teksten. Maar dat betekent niet dat die niet betrouwbaar zijn. We moeten alleen maar heel goed en voorzichtig en kritisch daarnaar kijken. Ik ga helemaal niet zo ver om te zeggen, nou, omdat die bronnen alleen maar christelijk zijn, zijn ze per se onbetrouwbaar. En we weten zelfs niet of er überhaupt een Jezus van Nazareth bestond. Ik denk dat het veel te ver gaat. Ik ga ervan uit dat er één persoon was die Jezus heette. En het is heel erg waarschijnlijk dat hij uit Nazareth kwam. En wat hij deed, zodat later mensen dan zijn verhaal hebben opgeschreven, daar gaan we nu van, ik denk in dit gesprek verder, het over hebben.
Zeker.
Ja, dus het is veel puzzelwerk. Maar ik denk als je kritisch naar die vier evangelies kijkt, vooral de eerste drie, maar ook Johannes, kan je toch een soort van interessant profiel van een toch heel erg unieke figuur reconstrueren. Het is dan een reconstructie. Ik zei dat ik het als historicus aanpakt dit onderwerp. En hypotheses zijn natuurlijk geen, zeg maar, geloofsbelijdenissen. Je kan en je moet die ook altijd ook revideren als er betere argumentatie opkomt enzovoort. Maar ik vind het ontzettend spannend.
Ja, boeiend. Ja, absoluut. Ja, ja. Daar ben ik het volledig met je eens. Dus een kleine zijstap nog naar de evangelisten. We kennen ze natuurlijk als Marcus, Matthäus, Lucas, Johannes.
Ja.
We weten dat ze in het Grieks zijn geschreven ergens tussen, ik meende te lezen, tussen 60 en 95.
Ongeveer zo.
Maar we weten eigenlijk helemaal niet wie een groep mensen of de individuen, wie ze geschreven hebben. Het zijn latere namen die gegeven zijn, toch? Als ik het goed heb.
Ja, nou, die namen, die komen eigenlijk, die titels van die evangelium volgens Matthäus, volgens Marcus, die zijn redelijk vroeg. Mid tweede eeuw misschien, duiken die voor de eerste keer op fragmenten, papyrusfragmenten op. Het is ook heel erg moeilijk om te dateren, maar wat ik wil zeggen is, ze zijn vroeg, maar ze staan niet in de tekst zelf. Het is niet zoals Paulus dan later, die zijn naam aan het begin van zijn brieven zet. En daardoor kunnen wij die brieven heel goed aan hem toeschrijven die onder zijn naam lopen. Er zijn ook anderen die in zijn naam zijn geschreven enzovoort. Maar geen van die evangelisten, van die evangelies heeft in de tekst zelf de naam, maar dat staat dan op een titel. En vroegchristelijke auteurs, die wisten waarschijnlijk ook niet zo heel veel over wie die personen waren. En dan zien wij in de loop van de tweede eeuw dat mensen informatie verzamelen. En daarover nadenken, nou, wie was eigenlijk die Matthäus? Wat weten we over die? En dan ontstaat zo'n soort van evangelistenlegende die dan voor de vroege kerk ontzettend belangrijk werd. Tot in de iconografie van die vier evangelisten. Het wordt ook over de viertaal, wordt dan ook in de loop van de tweede eeuw intensief nagedacht. Ook dit valt op. En hoe komt het überhaupt dat wij die vier hebben en niet meer? Dat was een vraag die Irenaeus van Lyon uitgebreid over nagedacht. Ik denk dat er geen individu in besluit had genomen. Nou, we gaan alleen maar die vier nemen. Dus geen Constantijn of geen Paus of geen iets, niemand. Maar dat die, omdat ze vroeg waren, gewoon gecirculeerd zijn in gemeentes. En daardoor van andere gemeentes ook gerecepteerd werden, omdat ze als betrouwbaar geaccepteerd waren bij de ene en dan bij de andere zich ook zo hadden door kunnen zetten. Dus het is een soort van dynamische, anonieme soort van ontwikkeling die wij dan later met het woord kanonvorming proberen om te pin that down. Ja, maar dat is heel erg ingewikkeld en die data die wij over die soort van ontwikkeling hebben, die zijn ook heel erg fragmentarisch. Ja, dus ja, inderdaad. De namen zijn vroeg, maar waarschijnlijk niet deel van het oorspronkelijke tekst zelf.
Duidelijk. Voor we de aandacht van de bronnen naar het verhaal verschuiven, nog één belangrijke andere bron. Flavius Josephus.
Ja, Josephus is natuurlijk ontzettend belangrijk. Kunnen we niet, helemaal niet missen van alles wat met de achtergrond te maken heeft. Maar daar is vooral één langere passage in de Joodse oudheden, Antiquitates, waar hij heel kort Jezus beschrijft. Er is een heel brede debat over, omdat er ook verschillende tekstversies circuleren. En zoals de tekst er nu is, blijkt die bijgewerkt te zijn door de christelijke kopisten die de tekst van Josephus hebben aangevuld. Het is heel waarschijnlijk dat Josephus over Jezus had geschreven, maar uit een Joodse perspectief. Hij is natuurlijk Joodse priester, hij is niet christen geworden, maar als je het nu leest, dan leest het heel erg christelijk. Dat die Jezus de Messias was enzovoort. Ik neem aan, het is heel erg moeilijk om te zeggen, nou, wat is er nu eigenlijk toegevoegd en wat is origineel Josephus? Josephus beschrijft ook Johannes de Doper bijvoorbeeld, die kent hij ook, is ook een historisch figuur. Ook een mooie soort van brug tussen het Nieuwe Testament en andere contemporaine of bijna contemporaine teksten. Maar ik denk dat Josephus Jezus plaatst in die reeks van profetische figuren die bij hebben gedragen aan de creatie van een bepaalde sfeer voordat de tempel verwoest werd. Hij is een van die mensen die gewoon volgelingen verzamelen, kritiek uiten aan de tempel. En dat is historisch eigenlijk ook heel erg plausibel wat hij deed. Maar voor de christelijke kopisten was het niet voldoende. Het was niet genoeg, omdat Jezus natuurlijk veel meer was dan andere profeten. En dat laat ook iets zien. Josephus is via christelijke monniken, christelijke kopisten bewaard gebleven. Dus niet via een Joodse traditielijn, hoewel hij Joods was. En als Jood ook had geschreven, die werken. Maar omdat hij zo'n ontzettend interessante bron is, werd hij door christelijke monniken, vooral in de kloosters, gekopieerd. En daarom hebben wij die nog.
Ja.
Gelukkig.
En met Josephus, die we gelukkig nog hebben, maken we de bronnenlijst compleet. Met die bronnen is het dan aan de wetenschapper om te proberen een reconstructie te maken, zoals Jürgen al aangaf. Maar om die reconstructie te kunnen maken, is het ook noodzakelijk om de context te begrijpen, te duiden. Jürgen, als we naar Galilea gaan in die periode, het begin van het leven van Jezus, wat treffen we daar dan aan?
Ja, vroeger had je eigenlijk de antwoord kunnen krijgen van de wetenschappers. Het is een heel ruraal gebied, rustig, een beetje de Achterhoek. Boeren en vissers, een beetje zoals je dat ook uit het Nieuwe Testament kan halen. Je hebt wel wat steden, maar die zijn niet zo heel erg belangrijk. Maar ik denk dat dit nu in verband met recente opgravingen ook en een nieuwe zicht op de regionale structuur van het hele gebied ook eigenlijk helemaal ouderwets is. En dat kan je niet meer zeggen. Dus ik denk dat Galilea in het eerste eeuw, dus de tijden van Jezus van Nazareth, een heel erg dynamische regio was, die in transitie was. Het is deel van de Levant, die überhaupt onder de Romeinen heel erg in overgang was. We zien een soort van urbanisatie gebeuren. We zien heel erg veel handel gebeuren. En dan zit natuurlijk Galilea tussen de kust en het meer van Galilea heel erg gunstig. Het is een soort van tussengebied. Ja, als je goederen van de kust, van de grote havensteden, naar het binnenland wilt transporteren, waar ook heel grote steden zitten, ten oosten van de Jordaan en het meer van Galilea, de zogenoemde Decapolis, Zuid-Syrië, dan moet je door Galilea heen. Dus het is eigenlijk geïntegreerd in een brede systeem van steden, van handel. Er zijn mensen die heen en weer reizen door Galilea. Het is niet afgesloten, het is geen achterhoekje. Je hebt wel natuurlijk nog, net zoals overal in de oude wereld, heb je dorpen, je hebt boeren, je hebt vissers. Je hebt traditionele manier van leven. En direct daarnaast heb je heel erg soort van urbane, moderne cultuur. En je ziet meer en meer mensen gewoon zich aansluiten bij de brede stroom van Hellenisme. Ja, de architectuur, de kunst, decoratie, manier van aardewerk. En al dit wordt meer en meer overgenomen. Ook door de inmiddels Joodse bevolking van Galilea. Misschien gaan we daar nog even op in. Waar komen de Joden vandaan? Jezus was een Jood uit Galilea. En je ziet ook heel veel indigene culturen nu onder de invloed raken van de Hellenisme. Ze moeten keuzes maken. Ze moeten keuzes maken, wat willen we eigenlijk bewaren van de eigen traditie? Wie zijn wij überhaupt? En waar kunnen wij wel meegaan? Omdat de dingen daardoor makkelijker, mooier, leuker worden. Als je gewoon je kleedt als een Griek, eet als een Griek, woont als een Romein enzovoort. Ja? En dan zie je de elite andere keuzes maken heel vaak dan de gewone traditionele boerenfamilies op het platteland enzovoort. Dus het is een ontzettend dynamisch gebied. In het Nieuwe Testament zelf zie je dat eigenlijk alleen maar indirect terugkomen. Maar vooral ook door de archeologie is dit beeld heel erg veranderd. En dat is ook heel erg interessant, omdat je niet meer vanuit kan gaan dat de evangelies een correct en representatief beeld van die regio leveren. Ja, de auteurs maken ook keuzes en ze transporteren een eigen beeld van dit gebied, dat goed gekoppeld kan worden en in kritische dialoog gebracht moet worden met andere beelden, zoals het beeld van Josephus, dat hij ook vanwege zijn eigen rol in Galilea schetst in zijn boeken. En ook het beeld dat de rabbijnen later van Galilea transporteren. En dan vooral, wat heel erg belangrijk is, de archeologie zelf. En dan met sprake van het eerste eeuw voor, eerste eeuw na Christus.
Galilea. Interessante verschuivingen de afgelopen jaren dus in hoe we dat gebied moeten zien in die periode. De periode van Jezus. Jürgen sprak dus over een elite en wat we dan maar de gewone mensen noemen. Is er iets te zeggen over het dagelijks leven in die tijd van Jezus? Over, waar Jürgen ook al over sprak, de komst van Joden naar de regio? Kortom, wat weten we over de mensen in Galilea in die tijd?
Ja, ik moet even een beetje voor Jezus van Nazareth zelf beginnen. Derde eeuw voor Christus, begin tweede eeuw voor Christus, was dit het hinterland van de grote Fenicische steden langs de kust. Akko, Ptolemais, heel grote havenstad, dat is waar nu Haifa. Jaffa, ook havenstad. En dan naar het noorden, Tyros, Sidon, Beirut, allemaal Fenicische steden. De kust, wat nu de noordelijke kust van Israël is, dat hoorde niet bij Galilea. Dat was deel van Syria-Fenicia, bewoond door Feniciërs, die door handel heel sterk verbonden waren aan Cyprus, Egypte enzovoort. Die waren naar buiten georiënteerd, maar afhankelijk van landbouwgoederen en de productie van graan en fruit en groenten in het hinterland. Dus Galilea in de Hellenistische periode begon als de Greenbelt eigenlijk van die grote steden. Daar woonden mensen die Aramees spraken, Semieten, Feniciërs. Joden kwamen dan pas na het midden van de tweede eeuw bij, toen de koningen van de nieuwe koningen, de Hasmoneërs van Jeruzalem, begonnen om uit te breiden naar het noorden. Gebieden onder controle te krijgen die bij het vroegere Rijk van David hoorden volgens de traditie. En die wilden ze gewoon bijkrijgen. Waarschijnlijk heb je in die tijd ook een migratie al van Joodse kolonisten naar die gebieden die zich daar neerzetten. En dan krijg je ook dan een militaire soort van verovering van dit gebied in de tweede helft van het tweede eeuw voor Christus. En dan verandert dit gebied heel erg dramatisch. in Galilea, dan in het hinterland, niet langs de kust. Langs de kust bleven de Feniciërs wonen. Die waren ook te sterk. Maar in het hinterland, het rurale hinterland, zie je meer en meer nieuwe neerzettingen opkomen en de oude verdwijnen. Dus daar is echt een soort van structuurverandering. En die mensen die daar nu zichtbaar worden, die zijn verbonden aan de materiële cultuur van Jeruzalem. Die gebruiken bijvoorbeeld, loop van het eerste jaar voor Christus, het stenen vatwerk, dat te maken heeft met Joodse reinheidswetten. En daar zie je ook dat ze varkenspotten teruglopen. Ja, die eten geen varkensvlees meer. En dat zijn dingen die te maken hebben meer met wat in het zuiden gebeurt en niet meer met dingen die langs de kust gebeuren.
Dat zie je in de archeologie echt.
Dat zie je in de archeologie. Ja, dus daar heeft de archeologie echt een soort van bijdrage geleverd om het beeld van Galilea te corrigeren. In het oosten, dus het oosten van het meer van Galilea, zie je tegelijkertijd grote steden opkomen. De zogenoemde Decapolis, Gadara, Gerasa, Hippos. Dit zijn allemaal Hellenistische steden. Gesponsord door de koningen van Syrië of Egypte. Heel erg urbaan. En prachtige klanten voor al die dingen die volgens die via de kust aankomen. Maar die moeten dan gewoon daar naartoe getransporteerd worden. Dat werkt alleen maar via Galilea. Ja, dus je ziet dan ook dat de Hasmoneërs, nadat ze het gebied hebben veroverd, investeren. Infrastructuur. Ze bouwen een haven in Magdala. Breed, heel groot. Om waarschijnlijk tol te innen vanwege transport en handel. Ze willen daar gewoon ook aan die stromen van goederen ook profiteren, baat van hebben. Die Joodse bevolking in Galilea zelf, die groeit onder de Hasmoneërs. Het gaat eigenlijk heel goed. Dus we zien steeds meer nieuwe kleine neerzettingen bijkomen. Zodat we in de tijd van Jezus een piek hebben. Echt een soort van hoogtefase van de bevolking, gebruik van dit land. En dat zijn vaak boeren. Maar tegelijkertijd zien wij ook dat op het platteland de diversificatie toeneemt. Er zijn mensen die rijker zijn dan anderen. De gewone traditionele oude structuren die gaan nu veranderen. Differentiëren, uit elkaar lopen. Lokale elites die nu beginnen om hun mooie muren te schilderen zoals dat de Grieken doen. Langs de kust of in de Decapolis-steden. Die willen ook dan hun status, hun rijkdom laten zien. Anderen kunnen dat niet. Ja? We zien ook dat er meer en meer munten worden gebruikt. Een soort van monetarisering. Dat levert natuurlijk potentieel problemen op voor mensen die eigenlijk nog ruilhandel bedrijven. Die niet zo heel erg veel mogelijkheden hebben om munten te verdienen, geld te verdienen met hun landbouwproducten bijvoorbeeld. Je ziet ook een groeiende afhankelijkheid van het platteland, van de steden. Steden zijn daar waar besluiten worden genomen, daar waar waarschijnlijk ook eigenaren zitten van land dat door anderen wordt bebouwd. Ja, dus een soort van dynamisering van de sociale verhoudingen ook. Dat zie je wel in het Nieuwe Testament terugkomen. Er is heel veel sprake van de armen die gemarginaliseerd worden. Er is heel veel sprake ook van rijken die helemaal niet letten op de armen. En je hebt heel veel gelijkenissen ook, vooral in de Jezus-verkondiging, die te maken hebben met administratoren van landgoederen en die dingen. Ja, dat is een beetje de sociale realiteit. Je krijgt ook meer en meer steden, urbanisatie. Magdala is een grote stad, groeit oud. Daar dachten mensen eigenlijk tot 10 jaar geleden, is een klein dorpje waar Maria van Magdala vandaan komt. Heel erg romantisch daar, absoluut niet. Het is echt, heb je scheepsbouw, je hebt handel, je hebt heel veel opslagplaatsen voor goederen die gewoon van de kust komen. En dan via het meer, dat eigenlijk niet zo heel groot is. Waarom eigenlijk al die investering? Nou ja, het heeft daarmee te maken dat de Hasmoneërs en dan later Herodes Antipas daar graag een marktplaats wilden hebben. Waar ze ook geld konden verdienen. Een soort van outpost ook van de Decapolis-steden.
De Decapolis-steden. Een groep van 10 steden, een 10-stedenbond, waarover overigens op basis van de bronnen discussie bestaat onder wetenschappers. Maar tot die groep van steden behoorden onder andere Damascus in het huidige Syrië, Gerada, het huidige Jerash in Jordanië, Philadelphia, nu Amman, hoofdstad van Jordanië en meer. Dat terzijde. Terug nu naar Jurgen. Want welke taal of talen werden er in die tijd van Jezus in Galilea gesproken? En wat weten we nog meer?
In Galilea zelf woonden vooral, maar niet uitsluitend, Joden. Heel veel mensen spraken Aramees. Een klein aantal ook Grieks. Dus het is een soort van gebied dat meertalig was. We zien het aan plaatsnamen. Magdala, dat is de Aramese naam. Migdal. Toren. Misschien een kleine vuurtoren vanwege scheepvaart op het meer. Maar daarnaast hebben we een Griekse naam Tarichea. En Tarichos, dat is de gedroogde vis. Daar zie je ook een beetje een soort van reflectie van die visindustrie die daar ontwikkelt. Dat is heel erg populair. Daar kan je ook mooie dingen van maken. Heel erg soort van ketchup-achtige. Ja, het ketchup van de antieke, garum en zo dingen. Zout krijg je van de Mediterrane Zee of van de Dode Zee. En dan kan je gewoon vis verwerken tot die vissaus. Andere stad aan de oosterse kant van het meer van Galilea heeft ook een Aramese naam, Susita Hippos. Nou, dat is een grote stad, ook daar die tweetaligheid. Dus je hebt Joden die Aramees spreken en je hebt Joden die Grieks spreken. De Romeinen zelf hebben eigenlijk helemaal niets heel veel te maken met die regio. Antipas heeft zijn eigen huursoldaten. Ja, dus af en toe komt ook in het Nieuw Testament een soldaat naar voren. Maar ik neem niet aan dat dit Romeinse soldaten zijn in de strikte zin. Ik denk ook niet dat er heel veel mensen Latijn spraken, was niet nodig. Omdat de Romeinen die in het oosten gewoon gelegerd of waren, die spraken heel vaak ook Grieks. Ja, dus dat was een beetje de wereld van Jezus. Ik zei dat hij Jood was. Hij was niet de eerste christen. Dat is ook een grote misverstand. Misschien kunnen we daar nog even over praten. Het Jodendom zelf, moet je weten, dat was heel erg divers ook. En het was anders in heel veel aspecten dan het Jodendom dat we nu kennen. Het Jodendom was gefocust, ook het Galileese Jodendom was gefocust op de tempel in Jeruzalem. Jeruzalem was eigenlijk niet alleen de hoofdstad, de politieke hoofdstad onder Herodes, nu niet meer, ja, omdat gewoon het gebied nu provincia Judea was en Galilea niet. Maar het was een spirituele centrum. Dus mensen gingen daar naartoe om de grote feesten te vieren in de stad. Doet Jezus ook trouwens. De laatste reis die hij onderneemt was naar Jeruzalem vanwege Pesach. Maar ze gaan daar ook naartoe gewoon op pelgrimage. Om daar deel te kunnen nemen aan de offers aan de tempel. Dus het Jodendom was een offerreligie. Maar ik weet niet hoe vaak gewone Galileese boer naar Jeruzalem ging. Waarschijnlijk niet zo heel vaak, omdat hij niet weg kon van zijn eigen pand. Maar idealiter, dit is de plek waar de grote verhalen spelen. David, de grote koning en de profeten enzovoort. Ja, dus dat was de ideale stad. In Galilea zelf had je je Joodse identiteit ook heel goed kunnen praktiseren. Door een instituut wat geen tempel was, maar wel in ruimte had gegeven aan lokale Joodse gemeentes. En dat is de synagoge. En daar is in de afgelopen decennia ook heel veel interessante informatie naar voren gekomen door de archeologie. Dus we kennen nu een aantal van eerste eeuwse synagoges waar mensen bij elkaar kwamen. Dat is een beetje het gemeentecentrum van een dorp of een kleine stad, een wijk. Om daar niet alleen religie te praktiseren, dus op de Shabbat naar de Torah te luisteren die iemand voorleest en dan gewoon een preek te luisteren enzovoort. Maar het is ook het gemeenschapscentrum waar mensen bij elkaar komen om politieke besluiten te nemen. Ja, daar wisten we al van tevoren over door Josephus, door het Nieuwe Testament. Maar nu weten we ook hoe die eruit zagen, omdat ze een aantal van de synagoges opgegraven zijn. Dus je hebt in Galilea de ideale verbinding, die geestige verbinding met Jeruzalem, plus de wetten, algemeen reinheidswetten, Sabbat enzovoort. En je hebt een decentrale verzamelingsplaats in je eigen dorpje. En daar ga je naartoe. Ja? Vroeger dachten mensen dat de Galileërs allemaal een beetje conservatief en tegen de priesters waren ingesteld, maar ik denk niet dat dit breed het geval was. Wat we wel zien is een soort van spanning tussen Jezus met de Jeruzalem-elite natuurlijk. duidelijk, maar ook met de eigen elite thuis in Galilea zelf. En dat heeft dan misschien niet zozeer veel te maken met dat deel van de elite uit Jeruzalem komt, maar meer daarmee te maken dat de elite niet goed zorgt voor de eigen armen. Ja, dus het idee dat er maar alleen één Israël is en dat de rijken zorg moeten dragen ook voor de armen, de zieken, dat staat bij Jezus toch centraal.
In dit eerste deel van het tweeluik met Jurgen hebben we ons gericht op de bronnen en op de context. Galilea. Op dat laatste zoomen we nu nog iets verder in. Specifiek op twee plaatsen die van belang zijn in het leven van Jezus. Nazareth en Capernaum.
Ja, nou ja, ik heb nu een aantal steden genoemd. Maar wat natuurlijk vooral naar voren komt in de teksten over Jezus zelf zijn niet de steden. Sepphoris is nergens genoemd. Hoewel het wel heel erg belangrijk was. Magdala, daar hoor je alleen maar van omdat Maria daar vandaan komt. Een van de volgelingen van Jezus. Tiberias speelt wel een rol, politiek ook. 18 na Christus gesticht, de ere van de keizer in Rome, Tiberius. Ja, residentie van Antipas. Maar in het Nieuwe Testament wordt hij ook alleen maar genoemd, omdat het meer van Tiberias een rol speelt. Dat wij nu het meer van Galilea noemen. Veel belangrijker zijn natuurlijk die kleine stadjes, niet de grote steden, en de dorpjes. En het meest belangrijke is natuurlijk Nazareth. Jezus van Nazareth, hij komt uit Nazareth. Wat kan alleen goed uit Nazareth komen? Ja, er wordt ook over gepraat in het Nieuwe Testament. Hij komt van een klein dorpje. En Nazareth was inderdaad niets anders dan een van waarschijnlijk duizenden kleine dorpjes. Misschien 200 inwoners, een paar families samen. Dus we hebben een redelijk goed beeld hoe groot Nazareth eigenlijk alleen maar had kunnen zijn. Het is nu de grootste stad van centrale Galilea. Maar toen, in het eerste eeuw, was het eigenlijk totaal onbekend. Josephus noemde het nergens. Het Nieuwe Testament alleen maar omdat die Jezus daar vandaan komt. Klein dorpje met een aantal huisjes, wat waterbron, waterput enzovoort. Misschien een kleine synagoge bij, een verzamelingsgebouw, maar dat is niet echt archeologisch duidelijk. Hoe weten wij dat? We weten waar de begrafenisplaatsen zijn. En die waren altijd buiten zo'n wijk, zo'n dorp. Dus we kunnen ongeveer zeggen waar de neerzetting eigenlijk stopte. Vanwege daar beginnen dan de graven. En dat is niet heel groot. Hoe die huisjes daaruit zagen, daar hebben we ook een redelijk goed beeld van. Omdat er een aantal opgegraven zijn. Vooral door Franciscaanse archeologen onder de grote kerken, die nu nog een heel grote rol spelen bij pelgrimages. Oké. Nou ja, en dan wat eigenlijk voor de Jezusbeweging veel belangrijker is, dat is Capernaum, direct aan het meer. Dat is een beetje het basecamp geweest. Matthäus noemt het Jezus' eigen stad, polis, in het Grieks. Nou ja, als wij polis horen, dan hebben we natuurlijk de grote Griekse steden een beetje in. En het achterhoofd, dat is helemaal niet het geval. Het zijn geen polis, maar het is gewoon in het Engels een town had genoemd kunnen worden. Het is geen city, maar een town. Het is ook geen village. Ergens daartussen staat dan Capernaum, 800 inwoners misschien. Daar is breed opgegraven, dus daar hebben we ook een heel goede zicht op. Maar het is heel erg moeilijk om precies eruit te destilleren wat eerste eeuws is, omdat gewoon die woonwijken, die bleven bestaan, die werden voortdurend verbouwd en het gaat door tot de zesde eeuw. Ja, en het is heel erg moeilijk om te zeggen, nou, dat is later bijgekomen en dit is vroeger. Maar wat we wel kunnen zien is dat Capernaum redelijk welvarend was vanwege vissen, visvang. Het ligt ook aan de grens van het gebied van Antipas. Er wordt ook een tolstation genoemd in het Nieuwe Testament. Er was een beetje infrastructuur ook daarbij. Het was niet helemaal afgesloten. Mensen hadden toegang naar luxe aardewerk bijvoorbeeld. Ze wisten glas te verwerven. Het was absoluut niet afgesloten. De mensen daar waren niet algemeen arm. Ja? Er waren mensen die ook eigenaren waren van boten, schepen om mee te kunnen doen bij visvang en transport. Heel veel interessante vragen. Hoe goed ging het met die mensen? We kennen ook nog een ander klein vissersdorpje. Dat is Bethsaida, ook recentelijk opgegraven. Dat is geen stad, maar een van die visserdorpjes. Dus we krijgen meer en meer details te zien om te begrijpen hoe divers dit gebied eigenlijk was, sociaal, architectonisch enzovoort. Maar het was allemaal Joods.
Maar Jürgen, toch nog een laatste vraag deze aflevering. Sommige mensen zullen zeggen, Jezus van Nazareth kwam toch uit Bethlehem?
Ja, nou, dat heeft natuurlijk ook weer iets te maken met de bronnen en de accenten die de bronnen zelf zetten. Dus kindheids- en geboorteverhalen hebben we eigenlijk alleen maar bij Matthäus en Lucas. Marcus heeft er helemaal niets over. En bij Johannes begint het verhaal van Jezus in de hemel. Ja, dus dat is een ander soort van voorzet. Lucas is heel erg geïnteresseerd aan de historische omstandigheden in het licht van het Romeinse Rijk. Dus hij noemt Augustus om Jezus te plaatsen. En Matthäus noemt Herodes. De kindermoord van Bethlehem en zo dingen. Beide willen laten zien dat de geboorte van Jezus zelf gezien moet worden vanuit de verhalen in het Oude Testament. En de voorspellingen van de profeten. Jezus wordt van Nazareth genoemd, omdat hij daar actief was. En waarschijnlijk ook zijn vader en moeder daar vandaan komen. Maar wat doen ze eigenlijk nu in Bethlehem? Er zijn twee kanten aan dit verhaal. Eén is een meer historische aspect, die met de Romeinse praxis te maken heeft om belasting te innen. We weten van papieren en van andere documenten, dat de Romeinse autoriteiten vaak aan de geboorte, de woonplaats, de geboorteplaats van de man, de belastinglisten hebben gewoon opgeschreven en gecorrigeerd en zo. En dit blijkt bij Lucas in de achtergrond te staan, omdat daar ook die census genoemd wordt, bij Matthäus niet trouwens. Daarom wordt gewoon Maria en Jozef, moeten die gewoon van het noorden terug naar het zuiden. Bethlehem ligt ten zuiden van Jeruzalem. Dat is de meer praktische kant. Dat geeft het verhaal een stukje plausibiliteit. Een stukje theologische dieptegang komt door het feit, wat is nu eigenlijk de rol van Bethlehem? En als je naar het Oude Testament kijkt, dan is Bethlehem de stad van David. En dan zie je een aantal van profetische teksten, ook verhalen van Samuelboeken, dat de nieuwe Messias natuurlijk ook uit de stad van de oude koning moet komen. En daarom kon het eigenlijk helemaal niet anders, ook uit de ogen van Lucas, dat gewoon de heilige familie het kindje krijgt in Bethlehem, om gewoon die karakter van, nou, Jezus is nu geen klein babytje, maar het is een klein kindje dat dan later de koning wordt. En daardoor wordt de dynastie van David weer gewoon gecontinueerd. Dat moest zo komen. Kon helemaal niet anders. En dat maakt het hele verhaal dan vanuit een historisch oogpunt weer toch een beetje verdacht. Ja? Ja. Maar het is ook heel erg ingewikkeld hoe de twee verhalen Matthäus in Lucas Jezus datieren. Het kan eigenlijk niet dat ze allemaal gelijk hebben. Omdat Matthäus dateert de geboorte van Jezus in de context van de dood van Herodes. Daar weten wij, Herodes is 4 voor Christus overleden. Lucas relateert de geboorte van Jezus aan die census, die belasting op, ja, we zeggen dat ze belastingdocumenten opzetten in de context van de stichting van een nieuwe provincie. En dan wordt die Sulpicius Quirinius genoemd, die de financiële administrator was van Syrië. En daar is niet heel erg duidelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden wanneer die meneer eigenlijk actief had kunnen worden. Het meest plausibele is dat een census wordt doorgevoerd bij de inrichting van een nieuwe provincie. Judea, die bestaat pas sinds 6 na Christus. Dus heb je die twee alternatieven. En ik sluit mij daar heel vaak bij Marcus aan, die daar helemaal niets over zegt. Matthäus heeft trouwens ook een theologische insteek. En die heeft te maken met het spelen van de kwade heerser. In reminiscentie natuurlijk met de farao. Daarom gaat de heilige familie dan naar Egypte. En komt dan weer terug. Ja, daar zijn ook reminiscenties, maar van een andere soort dan in Lucas. Dus je ziet al die auteurs een beetje spelen met de theologische dieptegang van wat hier wordt verteld.
En hier eindigt het eerste deel rond Jezus van Nazareth met professor Dr. Jürgen Zangenberg. En zoals gezegd, de bronnen en de context kennen we nu. In de volgende aflevering richten we ons op de reconstructie van het leven, het verhaal van Jezus zelf. Wie was hij? En wat verkondigde hij? Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.